Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Beleggers hebben de staatskas vorig jaar 5,6 miljard euro aan belastingen opgebracht. Dat is bijna 20% meer dan in 2021. Van waar komt het grootste deel van dat geld? De Europese beurzen die beleven de sterkste jaarstart in 25 jaar. Hoe komt dat en gaat die trend zich voortzetten? En wist je dat er heel wat gefraudeerd wordt met streamingplatformen voor muziek? Universal Music wil die fraude aanpakken en echte muzikanten beter belonen. Het is woensdag 1 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De FOD Financiën en de Nationale Bank hebben nieuwe cijfers gepubliceerd over hoeveel geld de fiscus vorig jaar heeft geïnd. In totaal ging het om 141 miljard euro, 17 miljard meer dan het jaar voordien. Die stijging is niet onlogisch door de inflatie en de automatische loonindexering. Daardoor betalen we allemaal ook meer belastingen natuurlijk. Maar ook de beleggers hebben hun duit in het zakje gedaan. Die hebben de staatskas gespijst met 5,6 miljard euro, een vijfde meer dan in 2021. Peter van Maldegem van onze Netto-redactie. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Peter, van waar haalt de fiscus eigenlijk vooral inkomsten uit beleggingen en hoe is die stijging dan te verklaren?
Wel, de belangrijkste inkomstenbron is de roerende voorheffing op de beleggingsinkomsten. En de roerende voorheffing betalen beleggers onder meer op dividenden 30%, maar ook op interest en coupons wordt er roerende voorheffing betaald. En we zagen vorig jaar dat die inkomsten daaruit met 24% zijn toegenomen tot 4,9 miljard euro. De belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk het feit dat bedrijven in 2022 hun dividenden hebben opgetrokken. Alleen al de Belgische bedrijven keerden in 2022 voor 10 miljard euro dividenden uit. Dat was 56% meer dan in 2021.
Oké, Peter, de roerende voorheffing, dat is dus de grootste hap uit dat budget. Maar dan zijn er ook nog de effectentax en de beurstax. Hoe zijn die geëvolueerd?
Die inkomsten uit de effectentax lagen vorig jaar op 410 miljoen euro. En dat was 8% meer dan in het jaar daarvoor. Dus dat is een tweede inkomstenbron. En een derde waaruit de fiscus puurt is de beurstax. Dat is de tax eigenlijk die u betaalt als u een aandeel, een fonds of een obligatie op de markt koopt of verkoopt. Die inkomsten die lagen vorig jaar op 349 miljoen euro. Dat was wel een forse daling ten opzichte van 2021, een daling van 20%. Dat had alles te maken natuurlijk met het slechte beursjaar. Veel beleggers gingen op de rem staan. En deden eigenlijk minder beurstransacties.
Oké, we wachten, Peter, ook nog op die fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent van Petegem. Zal dat dit jaar nog veel kunnen veranderen?
Wel, waar vooral naar gekeken wordt, is uiteraard die effectentax, die dus nu 0,15% bedraagt op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro. De kans bestaat dat de tax verhoogd wordt. Vorig jaar lag die al op de begrotingstafel. De regering wou die al verhogen. Dat is er toen niet gekomen. Maar de verwachting is wel dat het meegenomen zal worden in de fiscale hervorming die minister van Petegem in het voorjaar op tafel zal leggen.
Benieuwd of daar de komende weken iets zal bewegen. Bedankt voor je uitleg, Peter van Maldegem.
Graag gedaan.
2.
Je zou kunnen zeggen dat België vorig jaar hofleverancier van energie was. Voor onze buurlanden Frankrijk en Duitsland. Geen enkel ander land heeft meer stroom geleverd aan Frankrijk. En voor de levering van aardgas staan we op plaats 3 in Duitsland na gasproducenten Noorwegen en Rusland. Frankrijk was vroeger de exportkampioen van Europa, maar door problemen met kernreactoren en ook waterkrachtcentrales waren de rollen vorig jaar omgedraaid. We hebben onze zuiderburen netto bijna 10 terawattuur stroom geleverd. Dat is gelijk aan het jaarlijks verbruik van 2,8 miljoen gezinnen. De stroom kwam onder andere uit kernenergie, gascentrales en groene energie en soms ook van overschotten uit Nederland of Duitsland. Voor aardgas was België dan weer een belangrijke leverancier voor Duitsland. We hebben onze rol als doorvoerder Oerland gespeeld, zegt Fluxys. In Zeebrugge komt onder andere een rechtstreekse leiding uit Noorwegen toe en er meren tankers met vloeibaar aardgas uit de hele wereld aan. De massale export naar buurlanden heeft ook gevolgen voor onze energiefactuur. Over het algemeen kan België goedkoper overschotten uit de buurlanden binnenhalen. Maar als ze daar met tekorten zitten, stijgen de prijzen in ons land automatisch mee. De Europese beurzen hebben de voorbije maand de sterkste start in maar liefst 25 jaar gehad. Zo hebben ze het verlies van vorig jaar, voor het grootste deel, nu dus in januari alweer goed gemaakt. De Eurostox 50, dat is een index op basis van de 50 bedrijven met de hoogste beurswaarde in de eurozone, die noteert sinds begin dit jaar bijna 10% hoger. En dat is de beste start sinds het ontstaan van die index in 1998. Ook in de VS zien we een goede start. Evert Nerings, goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Journalist van de beleggerredactie hier bij de Tijd. Toch wel opvallend nieuws, Evert. Hoe komt het dat de beurzen zo'n vliegende start hebben genomen en ja, beleggers zo optimistisch zijn?
Daartoe zijn eigenlijk verschillende redenen. Nu, de beurzen zijn eigenlijk eind vorig jaar al terug beginnen stijgen. Een beetje synchroon met de dalende energieprijzen, dankzij de redelijk milde winter die we hebben gekend. Daardoor is er toch wel ontspanning ontstaan op de markten. Wat heeft dat natuurlijk voor gevolg gehad, is dat de inflatie ook gedaald is. En daar zijn beleggers ook tevreden mee natuurlijk, omdat zij hopen dat de centraal bankiers daarmee hun strenge monetaire beleid een beetje gaan milderen. Tot slot is er nog een laatste, ook wel niet onbelangrijk element. En dat is het feit dat de bedrijfswinsten, gezien de omstandigheden, toch vrij goed stand houden. We zien degelijke tot echt wel goede bedrijfsresultaten over het algemeen. Dus dat is ook wel goed nieuws. En dat ligt vooral aan het feit dat de consument toch wel vrij goed is blijven spenderen de voorbije maanden.
Oké, Evert, zijn die cijfers meteen ja, dan ook goed nieuws voor de rest van het jaar?
Goh, het is natuurlijk zo dat sentiment wel verbeterd is. Maar er leeft toch wel de vrees dat beleggers misschien iets te veel vooruit aan het lopen zijn op de feiten. In die zin dat de inflatiepiek wel achter de rug lijkt, maar wel nog steeds ja, zeer hoog is. In de eurozone zitten we rond de 9%, in België ook nog steeds rond de 8%. Dus dat is wel een cijfer dat nog steeds veel te hoog is. En beleggers hopen dat centraal bankiers het iets rustiger aan gaan doen met die renteverhogingen. Maar die geven eigenlijk zelf aan dat de rente toch nog hoger zal moeten gaan. En dat is misschien een element dat de komende maanden ja, toch een beetje neerwaartse druk kan zetten op de beurzen als die centraal bankiers streng blijven.
Bedankt, Evert Nerings.
Alsjeblieft.
4. Evert zei het hier net nog, de plannen van centrale bankiers, dat is waar beleggers heel erg benieuwd naar zijn. Morgen vergadert de Europese Centrale Bank, de ECB, de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, die beslist vandaag al wat er met de rente gebeurt. Voorkennis. Waarschijnlijk zal de Fed de rente verhogen met 25 basispunten. Dat is minder dan de 50 basispunten in december. In november was er zelfs nog een stijging met 75 basispunten. Het tempo van renteverhogingen vertraagt dus. En dat komt vooral omdat de inflatie begint te dalen. Het strenge beleid van de Amerikaanse Centrale Bank lijkt dus zijn vruchten af te werpen. Beleggers hopen al op renteverlagingen later dit jaar, maar dat is misschien nog iets te optimistisch. De Fed zou een vrij zachte renteverhoging van 25 basispunten vandaag wel eens kunnen counteren met een harde blik op de toekomst. De krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt baart de centrale bank nog altijd zorgen. Het tekort aan personeel kan de lonen doen stijgen en de inflatie daarmee doen heropflakkeren. Dat wil Fed-voorzitter Jerome Powell natuurlijk kost wat het kost vermijden. 5. Het was niet simpel de voorbije 2 jaar om een fiets te kopen. Zeker als je een nieuwe koersfiets, een bakfiets of een elektrische fiets wilde, dan was het soms tot een jaar wachten op de levering. Had alles te maken met problemen bij de levering van onderdelen vanuit bijvoorbeeld China. Die problemen zijn intussen opgelost en de productie van fietsen loopt nu als een tierlier. Maar dat is niet voor iedereen zo'n goede zaak. Goedemorgen Bas Kursjes van de ondernemerredactie hier bij de Tijd.
Goedemorgen Beert.
De productie van fietsen, Bas, wereldwijd draait weer volop. Er zijn er dus nu in overvloed?
Inderdaad, je ziet bij veel fietsenmerken, zowel bij de producenten als bij de verkopers, dat de voorraden enorm oplopen. Je hebt de afgelopen jaren hebben de producenten het eigenlijk voor elkaar gekregen dat ze zeiden van als jij fietsen wil hebben en je wil zeker weten dat je ze krijgt, moet je ze 1 jaar of 2 jaar van tevoren bestellen. Dat hebben fietsenwinkels vervolgens gedaan, maar dan niet helemaal altijd rekening mee gehouden dat de markt eigenlijk ook weer zou kunnen stilvallen. En dat zie je nu een beetje. Iedereen die een fiets wilde hebben, heeft hem eigenlijk de afgelopen 2 jaar wel besteld en gekregen. Dus sinds ongeveer het einde van vorig jaar begint die vraag zo wat in te zakken. En komt de productie wel op gang. Dat betekent dat die voorraden bij de producenten en bij de winkeliers stevig oplopen.
In die mate, Bas, dat die voorraden zelfs problematisch worden.
Exact, want voorraad, dat is eigenlijk geld wat stilstaat. Heel veel producenten, maar ook fietshandelaars, die kunnen dat niet zomaar dragen. Want zo'n voorraad, dat zijn natuurlijk de fietsen die je daar hebt. Zijn vaak ook nog elektrische fietsen, die zijn nog extra duur. Je moet die fietsen nog ergens neerzetten, opslagruimte. Nou, die moet je dan ook nog enigszins verwarmen en verlichten. Kost allemaal heel veel geld. En dat moet je hebben. Dat lukt niet altijd. En zeker bedrijven die juist net een beetje aan het groeien zijn, die de afgelopen jaren veel in groei hebben geïnvesteerd, die zijn al vaak scherp gefinancierd. En daarvoor is zo'n extra cashbelasting eigenlijk wel heel pittig.
Oké, gaat dit dan slecht aflopen voor sommigen?
Dat is een beetje de vraag. Je ziet op dit moment dat een aantal, vooral fietsenproducenten, het moeilijk hebben. En dan gaat het bijvoorbeeld over het Nederlandse Stella Bikes. Dat is de afgelopen jaar heel snel gegroeid. Zit nu met heel veel voorraden. En wat zij nou doen is enorm kortingen geven tot €1200 per elektrische fiets. Om maar toch weer cash binnen te krijgen en de boel draaiende te houden.
Dankjewel, Bas.
Graag gedaan, Bert.
6.
Elke dag lijkt er weer iets nieuws mogelijk met artificiële intelligentie. De Antwerpse ziekenhuizen ZNA, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, en GZA, de gasthuiszusters Antwerpen, die gebruiken die technologie om kankercellen te vinden. En dat is een primeur in de Benelux, zegt dokter Sabine de Klerk, medisch coördinator van de dienst pathologie.
Op grote schaal in de gewone klinische diagnostische praktijk is dit uniek. In researchafdelingen wordt dit weliswaar af en toe gebruikt, maar in de dagdagelijkse klinische praktijk zijn wij de eerste in de Benelux.
Klassiek moeten pathologen tumoren onder de microscoop bestuderen om zo een diagnose te stellen, maar het blote oog kan vermoeid raken of zich vergissen. AI zorgt dus voor een extra paar ogen. Met de technologie kunnen dokters ook beter inschatten welke patiënten best immuuntherapie zouden krijgen. Dit is zonder twijfel een grote sprong vooruit in de strijd tegen kanker, zegt dokter de Klerk.
Voor de patiënt is de grote vooruitgang dat het efficiënter kan gebeuren. Dit wil zeggen een snellere manier van diagnose stellen, zodat zij ook sneller een volledig beeld van hun kankerdiagnostiek gaan krijgen, wat toch ook meer comfort voor de patiënt betekent. En vanuit therapeutisch oogpunt, dus voor de oncologen, gaan wij ook op een veel betere, efficiëntere, gestandardiseerde manier meer tumorspecifieke kenmerken kunnen aangeven, waardoor zij de therapie zeer precies kunnen opstarten voor de patiënt.
Tegen volgend jaar willen ze in Antwerpen 15.000 stalen per jaar analyseren met AI.
7.
Of deze muziek mooi is, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Maar feit is dat er op streamingplatformen alsmaar meer minderwaardige nummers belanden. Universal Music wil de bestaande streamingmodellen daarom grondig aanpassen. De Amerikaanse muziekuitgever wil dat echte muzikanten meer geld overhouden aan hun muziek op die streamingplatformen. Daar klagen de artiesten zelf ook al langer over. Op zo'n platform is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Elke stream van minstens een halve minuut levert geld op. Dus verschijnen er ook nummers van bijvoorbeeld 31 seconden. Die worden dan vaak afgespeeld door valse bots. 10% van alle streams op Amerikaanse platformen zouden frauduleus zijn. Universal Music gaat daarom in gesprek met streamingdiensten om een nieuw verdienmodel uit te werken. Eén idee is een bonuspot met geld dat dan onder de meest waardevolle artiesten verdeeld wordt. Of superfans die zouden meer kunnen betalen in ruil voor exclusieve voordelen. Hoe machtig streamingdiensten zijn, dat is gisteren nog eens gebleken. De marktleider, het Zweedse Spotify, heeft er vorig jaar een recordaantal van 83 miljoen gebruikers bijgekregen. Daarmee komt het totaal op 489 miljoen. En daar ben ik eentje van. Daarmee zit deze De Zeven er weer op voor wie deze podcast beluistert in de auto. In de nieuwste update van de app van de tijd zitten ook Apple CarPlay en Android Auto. De Zeven luisteren op de baan is dus nog nooit zo simpel geweest. Klikken op het icoon van de tijd op het multimedia scherm van je auto en luisteren maar. Wie precies wil zien hoe je dat installeert, we hebben een handig filmpje gemaakt daarover. De link staat in de show notes. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.